Hoi. Kom binnen.
Nee, nee. Net ook niet, echt. Klein beetje.
Niet te ver naar achter zitten, alsjeblieft. Weet je hem nog vooraan aanvullen? Hoi. Niet te ver naar achter, alsjeblieft. Hoi. Hoi. Hoi, hallo. Lekker vooraan zitten. Ja, we nemen dit op voor de podcast, maar het idee is om er een beetje een soort college tour-achtige setting van te maken. En dat werkt het best als jullie inderdaad ook vragen stellen. Dus je vraag wordt opgenomen en uitgezonden. Ik wil de druk even opvoeren. Ja, ook op Spotify en anders komt het te staan. Ja, het is leuk dat jullie allemaal wel zijn gekomen bij de eerste, misschien wel de laatste gelijk, live opname van, van de Overleven podcast. Ja. Even anders zo dan, hè, in de studio samen.
Ja, dat is wel
samen.
Leuk eigenlijk, ja. Het idee dat je echt gewoon... Het idee van een podcast is natuurlijk dat je gewoon een gesprek aangaat met elkaar. En dat lijkt zo wel wat ja, vind ik wel leuk eigenlijk.
Misschien een blijvertje. Wie luistert er naar onze podcast die hier zit? Toch wel aardige mensen. Ook een Podimo? Ja, moet je voor betalen. Ook Podimo toch? Ja. Ja, deze komt ook op Spotify te staan. Ja. Maar we hebben een, wat zal ik je noemen? Een dagvoorzitter, een host.
Ja, zou je het noemen?
Gastvrouw.
Gastvrouw, ja, dat klinkt wel heel
onze rots in de branding vandaag. Maar Dana, die gaat het overnemen.
Yes, ja, ik kom jullie vandaag... Lekker helpen. Zullen we er gewoon meteen induiken?
Ik vind het goed.
Ja, yes? Oké, top. Waar we mee gaan beginnen zijn een paar ijsbrekers. Ik heb twee keuzes voor jullie. En dan is het eigenlijk de bedoeling om zo snel mogelijk daar antwoord op te geven. Om de beurt, maar eigenlijk niet erover nadenken.
Dus moeten we door elkaar heen gaan schreeuwen nu? Of
nee, eerst Edino? Zullen we volgorde afspreken?
Ja.
Ga jij eerst en dan kom je daarna.
Oké.
Yes?
We krijgen dus dan om en om dezelfde vraag.
Ja.
Dat betekent dat hij kan nadenken over
geef jij antwoord, geef jij antwoord.
Oké.
Ja?
Klaar het is heel voor. Goed dat je die volgorde doet, ja.
Handig. Oké, komt-ie. Zomer of winter?
Zomer.
Die was snel. Koffie of thee?
Koffie.
Pop of rock?
Rock.
Oh, sorry.
Daar ging hij al. Nee. Ja. Stad of dorp?
Stad.
Jij woont in een dorp.
Oh, sorry.
Ja, daarom stad.
Ja. Fucking Meppel. Ja.
Hond of kat?
Hond.
Oké. Okay. Pizza of pasta?
Oh, beide.
Dat mag niet.
Pizza.
Nee, je moet goed luisteren. Pasta.
Oké. Okay. Trein of auto?
Auto.
Of trein, wat is dat? Dat is toch geen keus?
Ja, voor ons nog wel. Zwembad of zee?
Zee.
Zwembad.
Rijk of knap? Niet allebei zeggen.
Knap.
Rijk.
Interessant. Festival of concert?
Festival.
Concert.
Oké, dat waren ze. Dankjewel.
Zo leuk. Misschien nog even, ook om een aantal toe te lichten.
Ja. Ja. Is er eentje waar jullie iets over kwijt willen? Bijvoorbeeld knap
trui, en rijk. Die trui en auto, die snapte ik niet meer.
Nou, of je liever met de trein of met de auto gaat.
Nee, ik dacht dat je zei trui of auto.
Trein.
Ik denk, ik snap deze combinatie.
Nee, trein. Dus het vervoer.
Oh,
wil je je keuze nog aanpassen?
Nee, dan trein. Ja, dan trein. Dus het is relaxed. Nee, wij zitten allebei veel in de auto voor ons werk. En het is lekker om in de auto te zitten. Maar ik merk op een gegeven moment, je komt veel ontspannender aan als je met de trein weggegaan.
Ja, dan heb je echt wel even een momentje voor jezelf.
Ja, je kunt even mediteren, lezen, voorbereiden. En in de auto, ja, je moet... Jij doet wel heel veel dingen achter het stuur, moet ik zeggen. Maar in principe moet je alleen maar op de weg letten.
Ja, maar je hebt ook wel eens dat je helemaal rekening houdt met die 2 uur die je in de trein zit. En dan sta je tegen mensen aangepropt en dan heb je alleen maar helemaal stress.
Dat vind je lekker zo, mensen met een oksel hoor.
Ja, maar ook gewoon, maar überhaupt, als je dan tijd hebt berekend, allemaal zeggen, om het voor te bereiden en het kan niet, dan heb ik echt paniek.
Ja, dat heb je snel, hè?
Maar dat is wel, maar dan moet je er eigenlijk van tevoren ook rekening mee hebben gehouden.
Hey. Hoor je wat ze zegt of niet? Hoor je nu?
Ik heb een druk leven.
Ja.
Ja. Zullen we lekker erin gaan?
Ja, leuk.
Ja.
Top. Er zijn een paar onderwerpen die we vandaag willen bespreken. En we zitten vandaag met een aantal studenten. En ik denk dat iedereen wel druk bezig is met zijn motivatie voor school. En ik heb gelijk aan jullie een vraag. Van hoe waren jullie als scholier of student?
Begin jij?
Niet zeker.
Nee, ik kap me wel af als hij te lang wordt trouwens.
Ja, goed.
Ja. Okay. Ik heb mijn schooltijd echt verkloot. Ja. Maar... Ik moet wel zeggen, op de basisschool en de middelbare school had ik een soort van reden om goed te presteren. Omdat, in mijn situatie, wat ik net vertelde natuurlijk in de lezing, was elk alle contact van de buitenwereld naar binnen toe was een gevaar. Dus als ik een slecht rapport had, was het een reden voor de leraar om contact op te nemen. Dus ik zorgde altijd voor dat mijn rapport altijd goed was, want dan was er nooit geen probleem. Alleen daarna, ja, toen ben ik een beetje motivatie verloren. Vooral ook omdat ik niet echt een doel had. Ik had zoiets van, ja, school was voor mij op dat moment gewoon van ondergeschikt belang. Ik was vooral bezig met overleven. En daardoor heb ik op dat moment gewoon mijn prioriteiten niet goed gezet. En nu heb ik daar overigens heel veel spijt van. Ik had echt heel graag een opleiding willen afronden. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik nog heel
jong ben. Wat had je willen doen?
Ja, dat weet ik dus ook niet, eigenlijk. Ja, van elk jaar had
ik... Sport?
Nee, dat heb ik dus kort gedaan. En ik denk echt, je hobby moet je hobby houden, denk ik. En als je dat gaat koppelen aan een soort van opleiding... Ik zou juist iets willen doen waar ik mezelf in kan ontwikkelen. Misschien dat ik... Ik denk dat ik psychologie, filosofie heel interessant vind. Maar misschien ook wel een hele andere, gewoon bedrijfseconomie of zo. Gewoon omdat ik het gewoon echt zakelijk, gewoon echt alles verkloot altijd.
Want dus ben jij wel begonnen aan een opleiding? Of?
Nee, nog niet. Ik heb er op dit moment ook geen ruimte en tijd voor. Maar het is nog wel iets wat ik denk van, als het ooit, laat maar zeggen, kan, dan zou ik het 100% aanpakken.
Tof.
Ja. En jij?
Mijn schooltijd. Ja, wat zou ik even denken wat ik wel aan niet ga vertellen. Inspirerend moet blijven, gewoon alles. Nou, ik was de basisschool, even snel doorheen hoor, maar wel iemand die alleen maar uit het raam zat te kijken. Van, hé, een vogel.
Heel snel.
Ja, heel snel afgeleid heb ik nog steeds last van trouwens. Dat is iets wat ik ook wel iets meer omarmd heb, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik kan best wel goed leren, maar het kwam er niet uit door hoe ik werd geprikkeld op school. En ik denk dat daar, dat is een beetje te diep gaat om het daar denk ik vandaag over te hebben. Maar het schoolsysteem, denk ik, is niet helemaal zo ingericht tot iedereen daar. Tot je het beste uit jezelf kunt halen. En ik vind dat ik daar zelf wel een voorbeeld van ben, want ik kreeg uiteindelijk het advies. LBO was dat toen nog, een lager beroepsonderwijs. Nu is dat VMBO. Wat bij mij ook gelijk stond aan dom zijn. En aan mijn ouders merkte ik het ook, die waren ook teleurgesteld. Ze zeiden van, oh, toch jammer dat je niet naar HAVO of minimaal MAVO gaat. Die CITO-toets die gaf mij die uitslag. Dus ik heb al heel lang de behoefte gehad, echt de drive om te laten zien van, nou, ik ben niet dom. En in mijn hoofd was je slim als je minimaal een HBO-studie had afgerond. Dus uiteindelijk heb ik 3 MBO-opleidingen afgerond en 2 HBO-studies. Een stapelaar ben ik, geloof ik.
Dat zijn er wel veel, ja.
Noem
wat
je dat?
Heb je allemaal gedaan?
Ik heb middelbare hotelschool gedaan, in verschillende fases. Daarna hogere hotelschool. Ook nog aan een opleiding. Small business ben ik begonnen, maar dat was heel droog, een beetje bedrijfseconomie-achtig. Na 2 maanden echt gillend wegrennen. Toen nog fysiotherapie, ook afgemaakt. Maar wel met de verkeerde motivatie. Toen ik dacht, ik wil aan de buitenwereld laten zien dat ik echt wel hersens heb, weet je wel. Dat ik wel kan leren. Ook aan mijn ouders had ik dat gevoel, denk ik, als ik heel eerlijk ben. En uiteindelijk ben ik nu iets gaan doen waar ik geen les in heb gekregen, maar ja, een les van het leven meer. En daar zit wel iets in, denk ik, in dat gegeven. Want dat heb jij in principe ook. Ik bedoel, je hebt geen opleiding afgemaakt, maar je hebt al heel mooi werk nu.
Absoluut. Sterker nog, als ik weet niet of dit wordt dan geen promotiepraatje voor scholen in het algemeen of opleiding. Maar ja, weet je, dat geeft dus aan dat wat jij dus zegt, wat jij dus heel erg die bevestiging zocht in een opleiding, in een papiertje. Daar gaat het uiteindelijk helemaal niet om. En je ziet ook gewoon dat als je gewoon wil, en ze willen heel graag, Dan kun je het ook. Als je moet natuurlijk een beetje geluk hebben misschien in het leven. Maar het gaat er voornamelijk om dat je geïnteresseerd bent in wat je doet. En dan wordt het ook echt leuk. En zij hadden bijvoorbeeld, mijn broertje die informatica studeerde, dat vond hij helemaal geweldig. En daarvoor deed hij wetenschappen en weet ik wat hij allemaal studeerde. En dan was hij gewoon 2 jaar lang was hij elke dag daarmee bezig. En hij had natuurlijk, ja, dat is een beetje stom gezegd, maar hij had natuurlijk alle tijd. Dus hij is gewoon zo'n boek die hij dan ging lezen. Las hij helemaal van begin tot eind. Studeerde hij helemaal uit zijn hoofd. Dus hij wist echt alles in dat boek, wist hij ook. Dus ja, het heeft op een bepaalde manier ook vooral te maken met wat je wil en hoe leuk je het vindt. En wat je er voor over hebt in het leven.
Ja, en het ligt er dan ook wel aan waar je interesses liggen. Dat je dat gewoon lekker gaat volgen.
Ja.
Heel veel mensen krijgen natuurlijk ook niet de kans om een opleiding te doen die ze heel interessant vinden. Omdat ze niet aan het niveau voldoen. En daar zit dan wel een les in, dat ook al ben je niet basis onderwezen, dat je toch wel de potentie hebt om, zou kunnen hebben om het wel af te maken. Maar die kans wordt je dan niet gegeven omdat je niet aan de juiste vooropleiding voldoet of zo bijvoorbeeld. Ja.
En het geeft ook aan, denk ik, dat het hele systeem van het onderwijs misschien ook Nou, wel een keer aan een soort van renovatie toe is.
Ja, dat denk ik
zou ik sowieso wel toejuichen, denk ik.
Ja, de Jessica die we hier achter ons zien, zij was tegen mij gezegd dat zij het liefst mensen aanneemt die hun opleiding niet afgemaakt hebben.
Ja.
Bij haar, in haar bedrijf. Heeft ze zelf ook nooit gedaan. Ze heeft haar opleiding ook niet afgemaakt. En toch, nou ja, een behoorlijk goede documentairemaker geworden.
En dan is het natuurlijk niet, ze selecteerde niet op mensen die hun werk niet afmaakten, maar vooral mensen...
Ze sloot ze niet buiten.
Precies, inderdaad dat. Dus op het moment dat ze een hele duidelijke overtuiging hadden waarom ze wilden helpen, of ze een hele duidelijke visie hadden, dat was voor haar ook heel belangrijk, dan gaf ze dat de voorhand boven een opleiding.
Ja, maar dat is ook heel waardevol, denk ik.
Ja.
Moet je natuurlijk niet gaan verkondigen dat je je opleiding net zo goed niet af hoeft te maken, want je kunt het nog steeds maken. Je verkeerde boodschap.
Is dat zo? Nee, zo zie ik dat niet. Nee, ik denk dat
dat zijn we niet aan het verkondigen.
Nee,
dat
helemaal niet. Nee, het is vooral juist van, doe iets wat je leuk vindt en weet ook waarvoor je het doet. Het kan je echt heel veel brengen. Want voor mij, het heeft mij in zoveel sollicitaties heeft het mij de kop gekost, omdat ik dat gewoon niet had. En dat doet ook weer wat met je zelfvertrouwen. En uiteindelijk komt het links of rechts, dan komt het wel goed, tenminste met mij, maar niet met iedereen.
Is er niks ergers dan echt een klassiek uitgekoud sollicitatiegesprek?
Ja.
Echt dat je denkt, kan je ook niet een keertje de bezem doorheen? Nou, kun je even wat positieve eigenschappen van jezelf opnoemen? Ik denk zo.
Waar liggen jouw valkuilen?
Doe eens, noem eens 3 positieve eigenschappen.
Nee, dat ga ik niet doen. Ja, ik wil een punt maken, hou je kop even. Ik werk voor de leuk nog af en toe de horeca. En de eigenaresse van dat restaurant, als je daar functioneringsgesprek komt, dan vraagt ze aan je wat je leuk vindt, welk restaurant Rotterdam je leuk vindt om te gaan eten. Dus mensen zijn altijd een beetje helemaal verbaasd van, ga je dit soort vragen aan me stellen? Ook waar ze op vakantie gaan en wat ze in de vrije tijd doen. Zij zegt, ja, ik kan iemand wat doorzagen over zijn horeca-skills. Maar ik wil gewoon weten of ik een leuk persoon tegenover me heb. Dat vind ik veel belangrijker. En ik weet dat er ook bedrijven zijn, bij LinkedIn bijvoorbeeld, die hebben ook dat soort sollicitatieprocedures. Van ja, iedereen kan in zijn hoofd zo'n heel gesprek voorbereiden en wenselijk antwoord geven. Maar dan kom je er niet achter wat voor persoon je echt tegenover je hebt zitten. Even op jouw vraag terug te komen. Wat moet ik...
Nee, laat maar. Maar... Nee, ja, maar op zich, ik ben het wel met je eens. Ik denk dat het op heel veel manieren anders kan, maar het heeft denk ik heel erg te maken met wat je zoekt. Ik bedoel, je kan niet iemand selecteren op een baan waar iets van afhangt, op basis van...
Geen neurochirurg.
Nou ja, bijvoorbeeld. Nee. Dus je hebt
maar waar ga je het liefst uit eten?
Nee, maar dit is dan natuurlijk, maar überhaupt, ik denk dat het ook wel gaat om kwaliteit. Hoe reageer je in bepaalde situaties? Ben je betrouwbaar, ben je niet betrouwbaar? Natuurlijk, die persoonlijke klik moet er wel zijn, maar ik vind het opnoemen van 3 positieve eigenschappen, vind ik nog niet eens zo heel gek eigenlijk. Het geeft ook aan of je zelfkennis hebt, of dat je bereid bent om eerlijk te zijn. Dus ga je de clichés beantwoorden of ga je echt daadwerkelijk eerlijke antwoorden geven?
Ja, en dat doet natuurlijk niemand op een sollicitatiegesprek, nee, maar je gaat sociaal wenselijk.
Maar dat kun je wel weer zien. Dus op het moment dat iemand sociaal wenselijk antwoordt, ja, dat geeft natuurlijk ook wel weer een signaal dat iemand heel erg theoretisch goed voorbereid is, maar niet echt de achterste van zijn tong laat zien. Dus op zich, ik denk altijd anders, sorry.
Dat geeft niet, dat is ook leuk.
Ferry, jij was bezig met sociale media minderen. Hoe gaat dat nu?
Gaat goed. Ik heb een tijdje alles van mijn telefoon verwijderd. En alleen op mijn laptop gekeken. Alleen, nou is vooral Instagram zo'n klote app dat het op je laptop gewoon bijna niet te doen is. Als je dan bijvoorbeeld een story wil posten. Dus ik installeer hem soms alweer op mijn telefoon. 2 keer per dag. Bind me niet aan vast, maar ongeveer. En dan kijk ik wel en dan post ik iets als ik iets interessants heb om te delen. En het confronteert je ermee, dat is wel fijn dat je merkt dat je helemaal niks mist in die uren, dat je er niet op je telefoon hebt staan. Dus ik was even heel fanatiek, ik heb echt 2 weken op een gegeven moment helemaal niet meer op social media gekeken. En nu merk ik wel dat ik het echt veel selectiever gebruik. Ik ben niet meer urenlang aan het scrollen. En ik merk dat het me echt meer rust brengt. Ik ben echt meer, ik ben kalmer, ik slaap beter, probeer meer in het, denk dat ik meer in het moment ben. En als je daarmee stopt, dan realiseer je eigenlijk pas hoeveel stress het je gegeven heeft.
Ja, we zitten de hele dag vast aan onze telefoon eigenlijk. Maar ja, wat jij zegt, eigenlijk mis je helemaal niet zoveel als je hem gewoon een tijdje weglegt. Maar we denken wel dat we heel veel missen.
Ja, dus om 100 keer per dag te kijken, dan kan je net goed vervangen voor gewoon 1 keer, even een kwartier, dan heb je ook alles gezien.
Klopt. Er is eigenlijk aan de studenten nog wel een vraag die ik wil stellen. Wie van jullie, en dan mag je gewoon je hand opsteken, vergelijkt zichzelf wel eens op een manier met iemand die je op social media ziet?
Loop jij van iemand toe nu? Een keer?
Ik wou blijven maar zitten. Jij had wat conditie nodig. Okay. Trouwens, heel eerlijk iedereen, ik zie echt heel veel handen. Ik ga bij jou even. Dat is de kortste route namelijk.
Ja, ik heb dat nu ik bijna afgestuurd ben, hoop ik. Ik heb gisteren mijn scriptie ingeleverd.
Spannend.
Ja, precies. Ik weet nog niet super goed wat ik wil. Ik ben aan sollicitatieprocessen bezig, dat is wel goed. Alleen, ik merk heel erg op LinkedIn dat iedereen om je heen de dikste banen en carrières. En dat je jezelf heel erg vergelijkt van, ik weet het nog helemaal niet goed. Daar word je best wel onzeker van.
Ja, ik denk dat we het allemaal doen, hè. LinkedIn is ook zoiets. Ik zit er ook op. En als je dan naar collega's, sprekers kijkt, denk zo, die heeft 4 keer de week een lezing. En ik maar 1 keer. Dat is toch het gevoel dat je krijgt. Een soort misplaatste jaloezie is het ook misschien. Maar ook onzekerheid van waarom heb ik dat niet. Maar je moet je ook realiseren dat mensen natuurlijk alleen maar hun beste zelf.
Ja, dus ook met dat denk je, hoe betalen mensen het, dat soort dingen. Van hoe met woningen kopen, dat soort dingen, kinderen krijgen. Ja, als je wat ouder wordt, je blijft elkaar vergelijken.
Maar met volgers ook. Oh, die heeft 100.000 volgers, ik heb er maar 5. Ja. Ik heb 5.000, hij heeft er 70.000. Ik bedoel, daar ben ik ook wel eens jaloers op. Maar als ik zie wat het jou brengt, letterlijk qua geluk, is dat ook helemaal
weinig,
niks in die zin. Nee. Dat meen ik niet sarcastisch of zo. Maar dat is voor mij wel weer confronterend om te zien van, dat is ook helemaal niet belangrijk, in zekere zin. Maar toch, je gaat het toch vergelijken.
Ja, het is precies wat je zegt, wat je eruit haalt. Ik bedoel, als je daar waarde, laat maar zeggen, zelfwaarde uit gaat halen, dan dat zit niet in volgers, dat zit niet in, dat zit überhaupt niet op social media. Er zitten wel op andere vlakken zitten waarden in. Ik bedoel, een goed LinkedIn-profiel kan je een baan opleveren. Zo simpel is het natuurlijk ook wel. Alleen aan de andere kant, er zijn dan mensen altijd mensen die beter zijn om dat te vullen. En er zijn mensen die beter in real life zijn, laat maar zeggen. Dus dan kun je uiteindelijk wel beter daarvoor gaan.
Ik was van de week bij een boekpresentatie van een collega-spreker. En die had een aantal posts gedaan die dag van zijn release. En die was helemaal viral gegaan. Ik geloof 1,5 miljoen keer was dat bekeken. Ook een bestellink van zijn boek. Hij had, als hij het ging uitrekenen, had hij iets van 0,001% van die mensen hadden zijn boek gekocht. Dus het deed helemaal niks voor waarvoor hij het bedoeld had. Dus dat is ook nog eens zoiets. Soms zie je iets van iemand helemaal pieken, terwijl je af kunt vragen of diegene waar hij het voor heeft bedacht, of dat überhaupt, dat wou ik met de podcast wel zeggen, dat we dan iets delen. En
klopt.
Dat we daar eigenlijk, wat we hopen is dat we dan meer luisteraars krijgen, dat geen reet doet.
Nee.
Is er nog iemand die over deze vraag iets wil zeggen hier op de eerste rij?
Ik vind het eigenlijk wel grappig hoe je altijd social media kan vergelijken met de realiteit. Want je hebt natuurlijk altijd een bepaald beeld via social media. Bijvoorbeeld vandaag nog. Ik dacht dat jullie eigenlijk veel langer waren dan jullie zijn.
Ik vind het leuk als mensen dat zeggen.
En die zijn een stuk kleiner.
Dat vindt hij zo vervelend als mensen dat zeggen.
Nee, maar dat is, je hebt voor jezelf een bepaald beeld. En je moet natuurlijk voor jezelf ook goed los kunnen koppelen. Dat je inderdaad, je kan jezelf vergelijken en je kan een bepaald beeld daar naartoe leven. Maar zodra je iemand ziet in de realiteit, ze zeggen ook wel eens never meet your heroes. Nou ja, dat blijkt wel, want in de realiteit... Niet over jullie! Nee.
Ik begrijp wat je bedoelt.
Ja. Maar ik bedoel dat je dan, dat het eigenlijk altijd wel tegen wat, of dat het anders is dan dat je verwachting had. Dat je iemand, je kijkt op tegen iemand, bijvoorbeeld in de sportwereld, je kijkt op tegen diegene en je komt diegene het echt tegen. En je ziet bijvoorbeeld ook dat diegene een keer niet goed uitziet. Of dat diegene niet altijd zonder enige zweetdruppel sport. Maar
je hebt iemand op een podium gezet in je hoofd. En ineens wordt diegene mens voor je.
Exact.
Met zijn onzekerheden en zijn gebreken. En
exact,
als je iemand op televisie ziet, dat weet ik ook uit ervaring, die maak je altijd groter. Omdat het vaak is alleen dit gefilmd of iemand zit. Je ziet helemaal niet hoe lang iemand is.
En ik durf het publiek nu ook niet meer in te gaan.
Lekker blijven zitten.
Hij zegt, ik vind het zo irritant als mensen altijd zeggen dat ik zo klein ben.
Ik was dus nooit onzeker over mijn lengte. Dus het is grappig hoe onzekerheid dus werkt. Je bent nergens onzeker over, totdat iemand je onzeker maakt, eigenlijk. En ik had zoiets van, mijn lengte...
Niet persoonlijk, nee, mooi.
Nee, zeker niet. Nee, dat zo is het niet bedoeld. Maar het is natuurlijk wel iets, het is heel grappig dat het zo is, dat ik word, overal waar ik kom wordt dit benoemd. Soms sta ik in een rij, soms sta ik achter de kassa, ben je klein in het echt? Wat onaardig, zeg ik dan. En dan is helemaal rood. Dus
bent u dik in het echt?
Dat
zeg je toch niet?
Dat zeg je niet.
Ja,
dat zeg je niet, omdat er blijkbaar dus over lengte dus een soort van vrijheid is. Je mag vrij praten over lengte, maar je mag niet vrij praten over omvang. Huh? Ja. Nee, precies. Dat is heel raar, toch, uiteindelijk. Terwijl ik dacht van, ik was er nooit bewust van. En nu ben ik er dus wel bewust van. Dus als ik ergens kom, en dat is dus absoluut niet persoonlijk, hè, want het is wat het is, weet je. Mensen hebben een verwachting. Het gaat altijd mis bij verwachting. Want op het moment dat je verwachting hebt, dan maak je die verwachting altijd net ietsje mooier dan het vaak daadwerkelijk is.
Wat vind je wat zij eigenlijk voor voorbeeld aangaf daarin? Dat is een beetje wat zij bedoelde, ook denk ik juist.
Nee, precies. Daar zit dus, je had een verwachting en die verwachting valt dan misschien tegen is niet eens het juiste woord, maar het wordt ineens heel erg, het wordt geen verwachting meer, want je weet het. En, maar ik vind het wel een leuk voorbeeld om te benoemen, omdat ik daar heel erg naar zoekende ben. Hoe ga ik ermee om? Ga ik het benoemen als iemand het zegt, of ga ik het niet benoemen? Ik heb er dus voor gekozen, ik denk dat het 2 maanden geleden is, om iedere situatie dat het gebeurt te benoemen. Omdat ik het in principe niet nodig vind dat iemand het benoemt. Dus dat is, maar het is wel goed dat je het doet, want nu hebben we dit gesprek. Dus nou kan ik hier...
Je moet er eigenlijk gewoon een grapje van maken in je verhaal.
Dat je eigenlijk wel.
Van, kleine, ja, terecht. Ja, klopt. Dan heb je dat gelijk getackled.
Ja, ja. Ja, maar blijkbaar, het is ook een beetje een soort van overgeromantiseerd beeld. Wat aan lengte koppelt. Want ik ben best leuk verder. Dus ja.
Is er iemand vanuit de zaal die nog een vraag wil stellen over het onderwerp sociale media? Of er iets zelf over
iets anders zeggen? Mag ook.
Iets anders, ja, mag ook.
Eigenlijk mag alles. Ik mag alle vragen stellen. Behalve vraag hoe lang ik ben.
Nou, ja. Komt ie weer, hè?
Ik heb nog wel een vraag en ik vroeg het me net ook af, omdat jullie nou wel aangeven dat jullie echt een goede vriendschap hebben. Hoe zouden jullie elkaar omschrijven op een datingsite? Omdat dat vaak ook een heel onrealistisch beeld is van iemand.
Klein. Nee. Sociaal. Sportief. Betrouwbaar. Kwetsbaar.
Irritant.
Nee, niet irritant. Hij is echt heel grappig. Heb je nu ook een beetje gemerkt, denk ik. Dat beeld had je denk ik ook niet echt van hem, hè? Nou, daar heeft die podcast toch wel bij geholpen. Hè? Want ja, mensen wel, ja. Zeiden echt... Ja. Ja, toen ik aan vrienden vertelde dat ik met jou een podcast ging maken. Oh, die gast is altijd zo serieus. Zeg ja, dat in het echt is hij echt super grappig. Maar dat kwam nog niet over op tv.
Nee.
Maar nu wel, in de podcast. Dus wat zei ik? Sociaal, kwetsbaar, grappig, sportief, betrouwbaar. Oh, lief, hè?
Ja, dat is heel lief.
Ja, dat is wel een hele mooie omschrijving. En jij?
Chaotisch. Oh, ja. Ja, nu komen we even...
Okay, ja, doet die ook.
Chaotisch. Ja, ja. Echt fucking chaotisch. Echt, ik kan niet onderstrepen. En... gestrest ook wel, af en toe. En nu jij, Jochof.
Ferry. Ja, grappig. Humor, dat staat bij jou denk ik wel echt op 1. Heel attent en betrokken. Dus op het moment dat ik bij hem, als ik bij hem iets uit, dan zal hij elke dag vragen van hoe gaat het er nou mee? En alles zo. En hij onthoudt echt alles wat je vertelt en dan komt hij later op terug. Dat vind ik echt, bij weinig mensen heb ik dat gezien. Irritant, dat zou ik er dan ook wel bij zetten. Echt knetter irritant. Hij doet dus echt niet normaal. Hij doet dus gewoon in elk drankje dat je hebt, gooit hij zout. Op een gegeven moment is gewoon niet meer leuk. Denk ik gewoon, al mijn drankjes zijn gewoon verpest. Elke keer opnieuw.
En dan filmen en op social media zetten en dan op zelf het hardste lachen. Kom eens,
ja. Social media speelt toch wel een groot rol in je leven.
Heel groot, ja.
Ja. Nou, ook sportief ben je
echt,
wel
echt een paar wat mindere eigenschappen mag je ook wel echt benoemen.
Vooroordelend, denk ik. Soms. Dat is eigenlijk de enige.
Ja, en... te gestructureerd willen werken soms.
Dat is niet nee, dat vind ik geen negatieve eigenschap. Ik word ermee geconfronteerd omdat ik het tegenovergestelde ben. Maar het zorgt er juist voor dat ik af en toe in de goede richting getrokken word. Dus in principe is dat juist een hele goede eigenschap, denk ik. Als je het weet los te laten op momenten dat het leven niet gestructureerd loopt. En dat loopt bijna nooit gestructureerd.
Joh, daar heb ik nog wel een verhaal over.
Welke?
Hele goede vraag.
Ja, leuke vraag. Vraag inderdaad, ja.
Ik denk dat dan de structuur van jou en jouw chaos, dat loopt ook wel lekker samen, denk ik.
Ja.
Merken jullie dat ook tijdens het werken samen, of de podcast, of nou, in het dagelijks leven?
Het maakt het wel eens moeilijk, maar ik denk dat het resultaat uiteindelijk wel leuker maakt. Als je allebei precies hetzelfde bent, dat is ook in alle relaties zo, denk ik. Denk ik dat het elkaar niet versterkt. Het is wel eens frustrerend natuurlijk, ja. dat ik in mijn hoofd soms veel te gestructureerd ben en hij dat niet is. Dat vind ik dan natuurlijk ook, oh, god, wij moeten ook meer voorbereiden. Dus dat irriteert je dan wel eens. Maar uiteindelijk zou ik het ook weer niet anders willen, denk ik. Ik zou zo uit het veld geslagen zijn als jij op de podcastopname verschijnt met een uitgewerkt script voor je neus. Nou, ik zou niet weten wat ik moet doen ook. Ik denk van, hoe werkt dit ineens? Ja. Moet ik de touwtjes loslaten? Dat kan ik ook helemaal niet. Dus in die zin moet je dat ook niet veranderen.
Nee, precies. Maar je leert vooral van elkaar. Dat is wel leuk. En soms soms frustreert het. En dan kom je later toch van, oké, als we allebei een klein beetje water bij de wijn doen... Dan komen we tot elkaar en dan heb je uiteindelijk een goede samenwerking.
We kunnen goed praten als er dingen misgaan. Dat is
wel heel fijn.
Vind ik ook echt mooi aan hem. We kunnen soms echt wel exploderen naar elkaar, maar we kletsen altijd alweer uit. Hamburgertje en een biertje. Ja. Oh, ja, dit verhaal we in de podcast al verteld. Ja, dat hij een zak hamburgers in elkaar schopte toen we ruzie hadden. En precies in een claustrofobische lift in Parijs. Zo van, heel de dag op straat gelopen. En nu in de lift ontplof je. Ik kan nergens naartoe. En hij gaat helemaal los op een zak hamburgers. En het was een superklein boutique hotelletje. Dus die hele lift zat vol met hamburgers. Ik wist een meneer bij de receptie beneden, die heeft dit gehoord. Dus hij liep die lift uit. Ik hield de lift tegen, want ik dacht, ja, dadelijk gaat die lift naar beneden. En die receptionist ziet dat. Dus we waren dronken, ook allebei trouwens. Ja, dus ik heb toen mijn shirt uitgetrokken. En ik ben met mijn shirt ben ik die lift schoon gaan vegen. Ik dacht ook, als er iemand nu deze lift binnen kon lopen. Dus zo'n gekke scène. Dus dat was even grappig. Ongemakkelijk.
Ja, maar wel leuk.
Toen heb ik jou voor het eerst echt heel erg boos gezien.
Ja. We hadden het goed gemaakt voordat we gingen slapen.
Het klinkt heel gek dit, wat je nu zegt.
Oké, we gaan door. Is er iemand die nog een vraag heeft?
Je vertelt het ook over je vader, over dat hij heel veel dingen aan jou vertelt en denk ik ook probeert te leren. Daar heb je op een gegeven moment van afgezet, maar zijn er ook nog dingen die je nog wel, waar je wel waarde aan hecht en die je nog meeneemt in je dagelijks leven?
Ja, absoluut. Ik denk sowieso bepaalde... Ja, Ferry gaat lachen denk ik als ik dit zeg, maar bepaalde discipline. Ja, nou ja, kijk, bij ons was het heel belangrijk om constant in ontwikkeling te zijn. Dus ik wil soms heel veel. Ik wil muziek, extra muziekinstrument leren spelen. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. Dus ik ben eigenlijk alleen maar bezig met allemaal dingen te doen. En dat, ik vind dat eigenlijk wel mooi. Ik zie dat soms te weinig. Dat mensen denken van, ik focus me op één ding en daar ga ik dan voor. Ik focus me echt op heel veel. En soms zorgt het ervoor dat ik 80% uiteindelijk niet luk. Maar ik probeer wel alles, dus dat sowieso. En ik denk ook wel heel erg het constant blijven nadenken. Het belemmert me echt heel erg in mijn dagelijks leven. Maar het brengt me eigenlijk nog meer. Dat je echt overal constant over nadenkt. En dat heeft ermee te maken dat als ik vroeger een antwoord gaf, waar ik niet over na had gedacht, kreeg ik hem altijd, laat maar zeggen, negatief terug. Want daar was hij echt heel streng op. Dus dat zorgt er gewoon voor dat je constant alleen maar aan het nadenken bent voordat je een antwoord geeft. En daar komt ook wat mensen dus zeggen over dat ik serieus ben, dat komt daar vandaan. Dus als je in de docu kijkt, ik heb geen enkel antwoord gegeven wat ik... het is niet zomaar een antwoord, laat maar zeggen. Het is altijd een antwoord daarover nagedacht is.
Ik had ook een vraag aan jou, Edino. Maar misschien kan je het ook wel op jouw eigen situatie betrekken, Ferry. Het moment dat je er zeg maar achter kwam, dus dat je broertje was ontsnapt en eigenlijk heel Nederland dan weet van jouw situatie die je altijd geheim hebt moeten houden, zeg maar. Hoe ging je met die situatie om?
In eerste instantie is het heel erg onwerkelijk. En dat is op zich, kan Ferry dat inderdaad ook beantwoorden, want jouw verhaal staat ineens over op het nieuws. En ik had heel erg het idee dat iedereen me kende, dus ik dacht, ik durfde niet eens meer naar de winkel te gaan. En uiteindelijk ga je naar de winkel en denk je, ja, er is nog helemaal geen gezicht bij. Dus niemand weet wie wat is. En na de docu was dat natuurlijk heel anders, maar toen was iedereen gewoon heel erg steunend. Dus ik had heel veel angsten, maar ze waren allemaal uiteindelijk niet gegrond. Dus ik denk dat het een unieke situatie is, waarin je verhaal door heel Nederland gedragen wordt, maar ook geaccepteerd wordt. Maar ik kan niet zeggen dat het geen hectische periode was. Ze waren echt met busjes van media kwamen ze langs, via mijn werk. Uiteindelijk had iemand een afspraak gemaakt via de receptie. En die kwam uiteindelijk bij mij terecht. En er was dan een journalist of dan werd je constant gebeld. En ja, het was echt een soort van klopjacht gaande, omdat er natuurlijk zoveel informatie niet was wat ze allemaal wilden hebben. Ze wilden allemaal de eerste zijn met het verhaal. En wat ik heel erg irritant vond, was dat ongeveer 80-90% wat in de media kwam gewoon niet waar was. En dat is wel, het wordt wel verteld over jou, over mijn moeder die dan begraven zou zijn in de achtertuin. Weet je, dat is natuurlijk mijn moeder die overleden is en die uiteindelijk gecremeerd is, waar we allemaal bij waren. Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk om te lezen, want dat is wel wat mensen denken. Dat is wat mensen dan aan mij vragen. Of het feit van, ja, maar je hebt je broertjes en zusjes gewoon een hele leven in de kelder laten zitten. Ik zeg, nee, dat is niet zo. Weet je. Het ligt veel genuanceerder en ze hebben ook nooit in de kelder gezeten. Dus dat zijn wel dingen waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds mee geconfronteerd word. Soms negatief, maar vooral positief wel.
Israël heeft het ook een beetje op een grappige manier gebruikt, hè? Toch is het verhaal van zichzelf de wereld ingesleurd. Dat die teddybeerverkoper in Canada was. En er waren gewoon een aantal nieuwssites die dat over hadden genomen.
Nee, juist niet.
In Amerika.
Dat is niet helemaal zo. Wat hij dus, dat was zijn, toen hij binnen was nog, voordat al het hele verhaal naar buiten kwam, had hij dat op zijn LinkedIn staan. Omdat hij dus als verkoper van kachels moest die verkoopervaring hebben. Dus hij had ervaring toegevoegd op LinkedIn. Eigenlijk grappig, dat komt daar eigenlijk op neer. Mijn broertje heeft dus een heel LinkedIn profiel gevuld met dingen die niet waar waren. Dus ja, dat is ook altijd nog de vraag. Wat zie je? Wat is waar? Wat is niet waar?
Wat is niet waar?
Heeft iemand 4 lezingen gehad of heeft hij 4 keer iets gepost over een lezing die week?
Ja. Heel het jaar gespaard dat hij de 4 kan posten achter elkaar.
Dus, ja, precies. Dus ook dat. Dus hij had een heel LinkedIn profiel gevuld. En dan, dat is dus de media. Die leest dat en die denkt, oh, dat is waar. Hij is in Canada geweest. En dat wordt dan een nieuwsitem van, een van die kinderen is gewoon in Canada geweest. Hoezo geen identiteitspapieren? Ja. Dus, maar ja, in sommige situaties heeft hij er ook wel een grap van gemaakt. Hij heeft een keer alle journalisten...
Ja, dat is een leuk verhaal ook, ja.
Ja, hij heeft een afspraak gemaakt met alle journalisten. En die heeft ze allemaal gezegd van, jullie krijgen een exclusief verhaal van mij. Heeft ze allemaal op een dag, op hetzelfde tijdstip, naar een bepaalde locatie gestuurd. Daar kwam hij natuurlijk nooit. Maar al die journalisten zijn dus allemaal tegelijkertijd bij elkaar aangekomen. En gewoon dacht van, ja, we zijn het ooitje genomen. Dus dat is wel geniaal.
Ja, leuk. Ja.
Mooi.
Ja. Stelletje schapen zijn het, ja.
Ja, dat merk ik tegenwoordig sowieso heel vaak met... Ja, alles wordt maar gewoon online gezet. En hoeveel van dat is nou echt waar? En ja, verhalen worden ook heel vaak gewoon niet gecontroleerd. En iedereen gelooft eigenlijk alles heel snel.
Ja, juice channels.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, is er iemand met nog een vraag? Ik ben wel benieuwd. Wisten er mensen in jullie omgeving dat jullie eigenlijk altijd al wel gemaakt waren om spreker te worden, zeg maar? Of waren jullie vroeger al heel spraakzaam? Want jullie antwoorden ook, jullie... zijn best wel inspirerend om het zo maar even te zeggen. Jullie draaien er altijd wel, ook al is het langdradig, wel een eind aan, zeg maar. Wat dan toch altijd weer een conclusie heeft. Zeg maar, altijd inleiding, kern, slot. Zeg maar, dat merk ik, dat valt mij nu op zo.
Dankjewel.
Hebben jullie dat altijd al gehad?
Nou, Zal ik hier eens gaan? Jij was zo lang aan het woord.
Ja,
jij mag zo. Nee, ik niet. Oh. Nee, ik was verre van... ik stond niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Ik ben een tweeling. En mijn tweelingzus die stond vroeger altijd op het podium, op het toneel, playbacken. En ik weet nog dat ik dan in de klas zat en ik zat ernaar te kijken, dat ik dacht, dat is de enige plek waar ik nooit van mijn leven zou willen staan. Dat past niet bij me, hoef ik ook niet te onderzoeken, wil ik gewoon niet. En dat merkte ik ook tijdens mijn studies, als je dan, als jouw werkgroepje vond, nou moet jij de cijfers presenteren, weet je wel. Nou, dat vond ik verschrikkelijk om te doen. Maar dit heb ik echt moeten ontdekken en moeten oefenen ook om je goed in te worden. En daar ze denk ik, het is mooi dat het zo, dat jij het zo interpreteert, alsof het lijkt alsof het ons geen moeite kost. Het kost ons denk ik ook geen moeite meer, maar het heeft wel heel veel moeite gekost om op dit punt te komen. Dus ik denk dat iedere professional die je ziet, of het nou een zanger is, of iemand in de sport, waarvan die iets doet, dat er heel makkelijk uitziet, nou, dan kan je daar vergif op innemen, dat er heel veel tijd in heeft gezeten. Dat alles wat mooi is, daar zit eigenlijk heel veel tijd in. En ja, ook een podcast maken.
Ja.
Dat, en niet dat dat al zo heel erg goed is, maar ook daar moet je in groeien. We hadden net even, toen we hier achter het scherm even aan het praten waren. Ik vind een mooie quote van de eigenaar van LinkedIn. Ik weet even zijn naam niet, maar die zei dus, als je eerste product al heel erg goed is, dan ben je te laat begonnen. Als je mijn eerste lezing had gezien, dat was echt verschrikkelijk. Ik durfde niet niemand aan te kijken en dan niet verder dan de eerste rij. En je merkt dat toch, ja, als je het 100 keer gedaan hebt, dan word je daar toch ineens best wel goed in. Nu mag jij.
Nee, ik ben het wel met je eens. Het is sprekersangst staat volgens mij, tenminste wat ik, dat was laatst in de podcast toch op nummer 1 van mijn angsten van de wereld.
Een van de grootste angsten van mensen,
ja. Boven spinnen en de dood en zo. Dus het is wel echt gewoon het moment dat jij op podium komt. Ik denk dat jullie allemaal wel eens gepresenteerd hebben, toch? Dan misschien, de een heeft het wel en de ander heeft het niet. Maar als je het hebt, dan kun je het soort van niet zeggen van, oh, ik heb het niet. Je moet er echt mee leren omgaan. En ik heb het tot op de dag van vandaag heb ik het nog steeds. Alleen ik kan er wel mee omgaan nu. Aan het begin vond ik dat heel lastig.
Het blokkeert je niet meer.
Nee. Maar ik ben wel altijd een prater geweest. En daardoor is dus dat geluidsfragment, laat maar zeggen, waarin mij echt nadrukkelijk elke keer één vooral jij. Niet dat geheimje verklappen, want ik was echt wel een flap uit altijd. Dus in die zin ben ik denk ik wel een geboren prater. Maar niet een geboren spreker qua staan voor publiek. Dat vond ik wel echt lastig.
Maar dat komt er dus als je op een gegeven moment op je gemak voelt voor een publiek. Dan komt die natuurlijke praten eruit.
Ja.
Dan merk je dat je jezelf wordt op het podium, dat je grapjes gaat maken. Dat moment kan me nog echt herinneren ook. Ik dacht van zo, ik begin een beetje mezelf te worden voor een groep mensen. Dat is zo leuk, ook om dat bij jezelf te ontdekken.
Ja.
Voor mij is Bono van U2 die nog steeds doodgaat voor ieder optreden. Ik vind het vreselijke muziek, maar André Hazes zegt dat ook geloof ik toch? Anouk ook? Ja, Anouk geloof ik nooit zo. Ik vind haar altijd... Nee,
kijk nu wat je zegt, zo zuur, zij op een juice channel.
Ik vind het zo zuur wijf, die Anouk. Ik vind haar echt een goede artiest. Maar zij doet altijd in interview... Ja, ik ga echt, sorry hoor, maar als zij in een interview... Ze zegt altijd dat ze niet leuk vindt om op te treden. Ik ga geloof er geen reet van. Echt. Ik dacht, je zit echt gewoon... Nee, ik vind dat een beetje interessante doenerij. Zij doet net alsof ze niet doorheeft hoe groot ze is. En ik vind haar niet oprecht. Ik vind haar wel interessant.
Je gaat maar door.
Ook. Ja, nee. Nee. Ik word gewoon weer boos als ik het erover heb, joh. Nee, zo was toen bij Boerderij van Dorst. Ik dacht, jij bent zo fucking nep. Ik geloof er geen reet van wat je nu vertelt. Maar dat is mijn persoonlijke mening. En ik heb een podcast, die mag ik geven.
Ja.
Ja.
Nee, dit gaat eruit.
Ik doe de edit, het blijft erin. Het wordt een snippet. Anouk taggen erin.
Oh, dan krijg je je views misschien.
Nee, dat interesseert haar niet. Nee, dat is ook wel mooi, die vrouw. Dat boeit haar niks. Wat mensen van haar vinden.
Maar eerlijk, kun je dat niet waarderen? Juist
jawel,
wel, toch?
Ja. Jawel. Ja. Dat wel.
Nou, jij hebt natuurlijk... dit is een vraag voor Edino.
Jeetje, alleen maar vragen voor jou. Ik kan leren.
Ken je plekken? Nee, ja, maar
net of we weer bij Talkshow Rensen zitten, weet je nog?
Maar jij bent natuurlijk eerst nog een aantal jaar onder de radar gebleven. En daar heb jij, neem ik aan, gewoon vrienden gekregen en je werk. En volgens mij heb je ook al een kind gekregen voordat bekend werd dat je een kind van Reiner Wolt was. Maar hoe reageerden je vrienden en je mensen op je werk toen bekend werd dat jij een kind van Reiner Wolt was?
Vooral wel geschokt, niet verwacht. Maar vooral eigenlijk uiteindelijk toch wel... heel veel dingen aan elkaar kunnen knopen eindelijk. Dus er waren echt sommige goede vrienden van mij die zeiden echt, aha, nu snap ik zoveel. Hoe ik in een bepaalde situatie reageerde, waarom ik elke keer bepaalde onderwerpen vermeed om over te praten. En ja, ik denk dat dus bij de echt dat ik daar echt verschil zag tussen de mensen die me echt goed kennen en de mensen die me niet goed kenden, laat maar zeggen. Dus de mensen die me niet goed kennen, die zeiden allemaal van, ik snap dit echt niet. En de mensen die me wel goed kennen, die dachten van, aha. Dat was wel, maar over het algemeen waren ze natuurlijk allemaal heel geschrokken wel, maar heel, heel betrokken. Ik heb echt heel veel geluk met de vrienden om me heen. En ja, tot op de dag van vandaag, het zijn allemaal nog dezelfde mensen. En ze houden me ook echt heel erg met beide benen op de grond. Omdat het gewoon, ik denk dat het nodig is dat je, tuurlijk, dat is ook wat Ferry een paar keer zegt. Je moet wel af en toe kijken en denken van, oké, welke mensen hebben een soort van negatieve invloed op mij? En die waren er ook absoluut wel, maar over het algemeen... ja, steunend vooral. Dat was vooral de reactie wel.
Het is op zich een vraag aan jullie allebei. Hoe vind je nou wat je echt leuk vindt in je leven qua beroep? Zeg maar, hoe kom je daarachter?
Veel dingen uitproberen. Dat is eigenlijk de enige manier om erachter te komen. Je hebt denk ik wel van nature een klein beetje soort richting in je hoofd. Waarvan je denkt, ik denk dat daar mijn interesses liggen. En dat is... Wat jij ook net zei, jij probeert ook heel veel, je maakt heel veel niet af, maar ja. Daardoor die dingen die je afmaakt, dat zijn waarschijnlijk de dingen waar niet je interesse ligt.
Klopt.
En ja, het is een beetje een vaag antwoord, maar dat is voor mij wel de enige manier om echt erachter te komen of iets.
Ja, ik loop vast. Ja.
Ik struikel over mijn tong.
Ik denk dat er echt een verschil is tussen wat je denkt dat je leuk vindt en wat je echt leuk vindt. En dat doe je dus inderdaad wel door te onderzoeken, maar ook dus wat van echt eerlijk tegen je te zijn. Ik denk dat het heel makkelijk is om bijvoorbeeld een opleiding te volgen, omdat je denkt dat je ouders bijvoorbeeld zouden willen dat je die opleiding doet.
Ja, of verkeerde reden om het stad.
Ja, precies. Of dat je dan beter past in een bepaalde vriendengroep, of dat je misschien beter of meer geaccepteerd wordt, of juist niet, weet ik. Dus het zijn allemaal extra redenen, maar uiteindelijk gaat het er voornamelijk om wat je zelf leuk vindt. En eigenlijk als je daar achter komt en je doet dat...
Jij zit eigenlijk de waarom.
Ja, waarom, precies. Ja.
Op een gegeven moment kom je erachter, waar ligt je interesse? Dan ga je iets onderzoeken, maar waarom wil je? De why, zeg ze, in de coachingshoek. Dat is wel heel belangrijk, waarom je iets wil doen. Maar goed, je moet eerst achterkomen wat het is dat je wil gaan doen en dan waarom je het wil doen. Het is heel vaag, maar dat komt ook omdat het heel vaag is, het proces. Ja. Het is niet heel, heel duidelijk.
Misschien een gekke vraag, en die is voor jou, Ferry. Want ik dacht, een beetje creatief zijn. Ja. Natuurlijk bij die aanslag, het was met pistolen en dat geeft natuurlijk een knaleffect. En met nieuwjaar heb je natuurlijk ook met vuurwerk heel veel knaleffecten. Hoe voelt dat voor jou, nieuwjaar? Voelt dat dan, brengt dat herinneringen terug of kan jij wel gewoon goed nieuwjaar vieren of wat vind je van vuurwerk eigenlijk?
Wat jij vraagt of ik last heb van harde knallen, vooral, heb ik geen last van. Nee, ook dat eerste jaar al niet. Dat vroegen mensen ons heel vaak toen, vlak na die aanslag, omdat het nieuwjaar er best wel dicht op zat. Nee, die link leg ik op een of andere manier niet met elkaar. Vuurwerk, ik ben er zelf niet zo van, maar ik vind het mooi om naar te kijken. Dus daar hou geen negatieve associaties mee. En de enige keer dat het wel triggert, die ervaring, had ik net met een van jullie voor mij over. Gek genoeg als ik in de bioscoop zit. Niet als ik op concerten sta. Ik vind als je in de bioscoop zit, zit je echt zo te wachten tot er iets gaat gebeuren. Een beetje in stilte. Heb je ineens heel veel tijd om te denken van, god, als er hier iemand binnenkomt, waar zou ik dan gaan liggen? En ik merk dat dat soort ervaringen het wel triggeren. Maar harde geluiden heb ik gelukkig nooit last van gehad.
Jij maakt kom ook op hele harde geluiden.
Wat zeg je?
Jij schreeuwt heel
ja!
Ja, dit doet hij zo vaak, ook gewoon dagelijks bijna.
Ik vroeg me ook af of je nog andere overlevenden eigenlijk gesproken hebt nadat je het natuurlijk hebt overleefd. En hoe ervaren zij dit? Staan zij ook zo positief nu in de situatie?
Nou, ik heb honderden overlevenden ontmoet inmiddels over de jaren. En nou, iedereen gaat hier op een andere manier mee om. Niet iedereen is heel positief eruit gekomen. Ligt natuurlijk maar net aan of je iemand bent verloren of niet. Het zijn natuurlijk voornamelijk Parijzenaren die erbij betrokken waren. En daar zijn wel de meeste slachtoffers gevallen natuurlijk. Dus ja, daar is bijna geen rode draad in te ontdekken. Bij mijn vrienden en ik wel. Wij zijn er alle vier wel positief uitgekomen. Ook een stuk zachter geworden in ons karakter. Maar ieder persoon heeft gewoon zijn eigen verhaal, zijn eigen verwerking. En de een is veel bozer dan de ander. Ik heb mensen ontmoet die heel positief eruit zijn gekomen, die wel weer iemand zijn verloren. Het is ontzettend persoonlijk hoe je hiermee omgaat.
Hoe gaan jullie om met triggers? Ontwijken jullie ze of zoeken jullie ze juist op? Heb je bepaalde methodes die daarbij werken? Bijvoorbeeld bij Kamp van Koningsbrugge, nou ja, toen jij dus werd vastgehouden voor zo lang. Was dat een... Dat leek op een trigger tenminste. Mm-hmm. Hoe ga je er op zo'n moment mee om? Ga je dan terug naar dat moment? En voor jou ook, als je in een bioscoop zit, ga je dan terug naar het moment? Of ga je dat dan juist ontwijken? Denk je, ik ga aan alle andere positieve dingen denken. Wat helpt voor jullie?
Normaal gesproken denk ik ontwijken, maar dan niet soort van ontkennen. Dus maar gewoon afwegen of het op dat moment iets is wat daar... Want soms word je onbewust getriggerd. Maar heeft het daar helemaal niks mee te maken. Dus dan is het gewoon om dat los te laten. Denken, oh, dat heeft niks met elkaar te maken. Bij het kamp van Koningsbrugge had ik zo lang niet geslapen dat ik dat gewoon niet meer kon. Dus ik dacht gewoon letterlijk dat ik gewoon weer buiten stond en gestraft werd. Dus en ik kon dat niet uitschakelen. Ik probeerde het, maar het lukte gewoon niet. Dus dat heeft alles te maken met wat voor situatie je zit. Als je gewoon door een slechte periode gaat. Je hebt veel stress, weinig slaap. Je bent gewoon heel gevatbaar. Dan zullen triggers moeilijk zijn om te ontwijken. En dan zullen ze ook meer effect hebben, denk ik. Maar ik denk dat het vooral op dat moment gewoon goed is om dat echt te gaan... Ja, het klinkt heel makkelijk, maar toch te gaan analyseren. En proberen om een plekje te geven op dat moment.
Maar je gaat triggers niet uit de weg. Grijp het je uit ook, toch?
Niet uit de weg, nee. Maar ik ga ze ook niet... Ik gebruik ook die triggers niet elke keer om... Weet je, het soms dan... druk ik ze wel weg, maar dan wel bewust. Dus ik ontken ze ook niet. Dus dat is een beetje, het is een beetje een vaag antwoord. Maar ja, een trigger die komt natuurlijk niet, die komt op een moment, maar die hoef je niet direct wat mee. Daar kun je ook later wat mee.
Ja, ik ben er niet zo mee bezig met wat mij triggert. Of wat die negatieve emoties kunnen triggeren. Ik weet gewoon uit ervaring dat in de bioscoop, dat ik dan wel eens even zo'n momentje heb, maar ik vind naar de film gaan ook veel te leuk om niet te doen. Met jou over. Ik ga dus ook. Zij zei, ze had naar de podcast geluisterd. En daar vertelde ik dat ik heel vaak alleen naar de bioscoop ga. Ik woon in het centrum van Rotterdam. En soms zit ik op de bank. Niks op tv. Dan kan ik een kwartiertje draait er een film. Ga ik lekker naartoe. En zeg, ja, ik kan dat niet. Wie gaat er wel eens alleen naar de bioscoop? Is heerlijk toch, of niet? Ik vind het juist goed als je dingen alleen kunt doen. En dat is iets wat jij ook nog aan het onderzoeken bent.
Klopt. Ja, ja, vind ik ook nog lastig, ja.
Maar ik vind het heerlijk om gewoon zelfverzekerd genoeg te zijn om lekker in zo'n bioscoop te gaan zitten, biertje te halen, filmpje te kijken, lekker weer naar huis. Ik kan ook alleen uit eten gaan als het moet. Heb je daar minder moeite? Oh, dat lijkt me nou juist weer.
Ik kan ook alleen gaan winkelen, dat vind ik ook heerlijk.
Ja, maar dat is wel heel makkelijk. Alleen winkelen, ja. Nou, alleen uit eten gaan, ik kan me nog voorstellen, dan zit je eentje aan de tafel, je wordt bediend. Dat lijkt me dan weer confronterender of zo.
Minder, maar in de film zit je dan gewoon... Dan zit je daar en dan wacht je tot die film begint. Dat vind ik gewoon heel ongemakkelijk. Terwijl bij het eten zit je gewoon lekker om je heen te kijken. Of, ja,
op je telefoon. Okay. Eén na laatste vraag.
Ook een vraag voor jou, Ferry.
Ferry kan niet
tellen. Ik had een vraag voor jou. Ik vroeg me af, want je hebt de dood in de ogen gekeken. En je zei eigenlijk dat je best wel rustig bleef. Heb je meer of minder doodsangst nu?
Minder. Ik ben nooit echt bang voor de dood geweest. En nu je daar zo dichtbij bent geweest, al bijna hebt gevoeld hoe dat is om dood te gaan, heb ik juist veel minder angst ervoor. Ik heb Ik ben veel meer bezig nu met het leven en genieten. Maar wel me van bewust dat het leven gaat ophouden ooit. Daar hadden wij gisteren ook nog even gesprek over. Hè? Dat jij zei, God, als je nu 40 jaar voor uitspoelt, dan... Hij zegt, ja, voor jou is het dan al bijna klaar. Ik ben ouder dan, een stuk ouder, je ziet het niet natuurlijk, hè, maar een stuk ouder dan dat hij is. Dat is ook wel van zo'n... Ja, jij werd er een beetje somber van, hè?
Ja.
Want jij hebt wel angst voor de dood.
Ja, ik heb echt bizarre angst voor de dood. Dat resulteert echt in paniekaanvallen. En dat komt omdat... mijn hele leven, soort mijn houvast juist was, dat het niet ophield. En dat is weg. Dus het is soort van, ik ben ja, bijna mijn hele leven soort van opgegroeid met een bepaalde hoop. En die hoop is ineens weg. En ik kan dat niet vullen met iets anders, omdat ik zou het niet zomaar bij een andere religie kunnen aansluiten. Of ineens kunnen zeggen van, oh, na zoveel jaar dat ik het niet geloof, ik geloof het toch weer wel. Om mijn eigen angst soort van te verzachten. Om dan maar een soort van een leven na de dood te verbeelden. En dat zorgt er gewoon voor dat ik daar heel veel angst van heb. En altijd als ik in bed lig, als het donker is, dan wordt het heel reëel. En dan krijg ik gewoon paniekaanval met lampen aan. En dan weet ik wat. Oh ja, ik heb... Ja. Ja. Nee, ik had vanaf het weekend had ik weer zo'n moment. En toen heb ik mijn zoontje opgehaald. Ben ik samen met mijn zoontje gaan slapen. Want ik dacht van, dan moet ik gewoon, ja, gewoon een beetje troosten. Andersom is dat ook zo trouwens. Want hij, het is echt heel grappig. Want hij is ook, of helemaal niet grappig. Maar hij is dus ook heel bang voor de dood. En hij gaat het ook helemaal analyseren. Hij zegt, ja, maar als je dan begraven wordt, dan lig je onder de grond. En dan raakt hij helemaal in paniek. Dus ik zeg, van, daar moet je helemaal niet mee bezig zijn. Maar ik herken zo mezelf in hem, omdat ik dat zelf ook altijd had. Dus wij hebben dan een beetje steun aan elkaar. En dat ja, is wel leuk. Ja.
Mooi. Die vraag die ik heb, die gaat veel te lang duren. Dus je hoeft hem niet helemaal te beantwoorden. Onze studenten zijn natuurlijk allemaal verschillende persoonlijkheden. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, iedereen heeft dingen meegemaakt. Het zijn allemaal andere mensen, maar ze moeten wel vaak in groepen samenwerken aan projecten of wat dan ook. Soms loopt dat niet lekker en dan doe ik altijd een oefening met ze. En die ga ik nu niet heel uitgebreid met jullie doen. Maar daardoor leer je elkaar goed kennen. Dus de mensen die hier nu zitten, die er vandaag waren, die hebben natuurlijk ook een beeld van jullie gekregen nu. En jullie komen op mij heel zelfverzekerd over. Jullie praten makkelijk, gezellig. Volgens mij voelen jullie op je gemak. Daar kan je ook door... We zouden zomaar jullie weer kunnen gaan bewonderen, terwijl jullie ook gewoon mensen zijn. En wat ik dan met studenten doe, is altijd de vijfvingeroefening. Klinkt heel raar, denk ik dit. Waarbij je de duim is, waar ben je goed in? Dus onthoud het even. Fee, jij kan het onthouden. De duim is, waar ben je goed in? De wijsvinger, waar wil je naartoe? Dus wat wil je nog graag bereiken? De middelvinger is, nou, wat zou dat zijn? Waar heb je een hekel aan? Oh. De ringvinger is, waar ben je trouw aan? En de pink is, waar ben je onzeker over? En het is te lang om het nu met jullie te doen, maar ik zou het wel heel leuk vinden om nog ietsjes meer jullie beter te leren kennen van... Sowieso zou ik wel heel graag willen weten waar jullie onzeker over zijn.
Ik denk toch over wat andere mensen van me vinden. En dat is heel algemeen, maar ik trek me de mening van andere mensen echt heel, heel erg aan. Zonder dat ze al gegeven zijn. Dus ik ga ze van tevoren invullen en ik ga ze helemaal negatief invullen. En daardoor hou ik eigenlijk constant rekening met de mening van iedereen om me heen. Die helemaal niet hun mening is, maar eigenlijk mijn eigen onzekere mening. Dus, en dat beperkt je wel in het dagelijks leven. Dus dat zou misschien ook nog wel een les zijn om dat los te laten. Ik vind het zelf heel moeilijk, maar ik probeer het wel elke keer tegen mezelf te zeggen. Dus op het moment dat ik opkom, dat ik dan denk van, oh, ze zullen nu vast zien dat ik zenuwachtig ben. Terwijl misschien niemand dat gezien heeft.
Waar ik altijd toch nog wel over pieken en op een bepaalde manier wel onzeker over ben, is toch ook mijn werk. Spreker zijn.
Snap ik.
Ondanks dat het eigenlijk al heel lang heel goed gaat. Maar toen heb ik ook de coronatijd meegemaakt. Gewoon 2 jaar lang bijna geen inkomsten heb. Dat heeft al heel veel met mijn zelfvertrouwen gedaan. Ik ben nu continu, terwijl ik heel veel boekingen heb staan, nu voor de zomer, maar na de zomer niks. En dat is al heel vaak gebeurd en het komt altijd goed. Maar daar blijf ik onzeker over. En dan denk ik al, als ik er nu even 2 bij heb, dan is het weer goed. En dan ben je 2 dagen ben je dan blij. En dan denk je, hey, ik heb er al een paar dagen geen mailtjes gehad met de aanvragen. Dat blijft gewoon een soort struggle in mijn hoofd. En dan kan ik ook tegen mezelf zeggen, dan kijk ik naar mijn boekhouding. Nou, het komt altijd goed. Maar dat zit gewoon in je,
je hebt dat inderdaad ook
in je systeem. Ja. Maar goed, het daagt mij wel weer uit om mezelf te blijven ontwikkelen op dat vlak. Waarvan ik ook denk dat het heel erg belangrijk is.
Ik denk dat het tijd is om door te gaan naar de review. Edino, jij had vorige week Ferry een opdracht gegeven.
Ja.
Is het gelukt?
Ja, zeker. Ik moest van jou een documentaire kijken van iemand waar jij... Nou ja, die voor jou heel inspirerend is. Ik had ook wel een vermoeden over wie dat ging. Ja, maar dat is vanaf kinds af aan ik al een enorm fan van Bruce Lee.
Ja.
En,
kent iemand hem trouwens? Ja?
Twee mensen, ja.
Het is al een lang tijdje geleden.
En je had me echt een waardeloos linkje doorgestuurd van een documentaire die voor mij met een iPhone 2 was opgenomen. Van 1 uur en 40 minuten. Ik dacht, het zal wel goed zijn. Dus die heb ik helemaal uitgekeken. En later zeiden ja, ik had je gewoon even een willekeurig linkje gestuurd. Ik dacht, ja, godverdomme. Want ik zag al op Netflix en op andere platformen. Nou goed, ik heb helemaal gekeken. En het grappige is, het is een hele oude documentaire. En de lessen die Bruce Lee geeft, die kun je gewoon bijna uit de Bijbel halen, geloof ik. Die heb ik zelf niet gelezen, maar daar ga ik dan even vanuit. Heel veel motivational speakers, die hebben het erover. En het is voor mij van alle tijden. Een aantal heb ik erop geschreven die ik wel mooi vind. Be like water, zegt hij. Zodat je adaptief en flexibel bent. Vind ik ook iets, vind ik heel belangrijk. De power van de eenvoud. Dat is ook wat we laatst in de podcast over. Dat tv-programma's tegenwoordig alleen maar lijken te scoren als het helemaal gewoon gestript is van alles. Zo simpel mogelijk. Mm-hmm. Ik ben heel Holland Bakt fan, dat weten de podcastluisteraars. En het is ook een programma met twee camera's en mensen gaan taarten bakken. Kijk, 3 miljoen mensen naar. Dat ik echt denk van, hoe dan? André van Duin, die een beetje grapjes maakt op een boot. 4 miljoen mensen hebben er geloof ik een keer naar gekeken. En dan heb je All Stars, of heet het kutprogramma van John de Mol. Geloof ik 1,5 miljoen per aflevering aan uitgegeven. Kijken 200.000 mensen naar.
En die
Avastars Live, oh ja. Maar ook Voetbal Inside, Chateau Meiland, van die programma's die eigenlijk nergens over gaan, daar hebben we toch meer behoefte aan of zo. Daar zit ook wel een les in, vind ik. Daar dacht ik, daar wil ik in mijn werkleven ook iets mee. Gewoon die, het mag soms wel iets simpeler ook. Maar dat zegt hij dus ook. Always be learning and self-education, autodidact. Denk ik dat wij ook behoorlijk autodidact zijn, beide. En leef in het moment. Focus op de present. Dus dat is ook wat je met meditatie doet natuurlijk. Waarvan ik denk tot deze generatie, en vooral jullie generatie, denk ik heel erg niet in het moment is meer tegenwoordig. Door TikTok en alles. Noem het toch maar een keertje. Ik geloof altijd dat de route is naar een gelukkig leven. En dat zegt hij allemaal.
Ja.
Dus dat vond ik wel mooi. Want ondanks dat ik met de materie zelf, die martial arts en zo, heb ik natuurlijk niet zoveel mee. Maar die lessen vond ik wel mooi. Ik heb er meer van genoten dan ik dacht. Ik ga jou ook iets geven deze week. En dan kunnen jullie allemaal... jullie kunnen dat ook gaan bekijken.
Oh, ik
ga nog niet vertellen wat het is. Ik ga wel een linkje posten op mijn social media met het item. Nee, het is een stand-up comedy routine van een hedendaag van een acteur die behoorlijk serieuze rollen aanneemt de afgelopen 20 jaar. Maar in de jaren 80 heeft hij echt de grofste shit gewoon ever op het podium gedropt. En dat was, iedereen had het erover toen. Als je dat ook ziet, dan kan je niet voorstellen dat hij nu eigenlijk een best wel... heel veel kinderfilms maakt die tegenwoordig. Die was niet normaal grof. Het heeft de tand destijds in de woke-tijd ook niet overleefd. Dat kan ik jullie vertellen. Hij heeft op een aantal dingen is hij ook echt teruggekomen. Van nou, dit zou ik nu niet meer zo gezegd hebben. Dus ik kan niet vertellen wie het is. Maar ik zal wel een linkje plaatsen later vanmiddag in mijn Insta-story. Met een link naar die stand-up comedy routine. Daar dus gaan we het volgende week over hebben. Het is vooral heel grappig. Maar het laat ook zien hoe iemand heel erg...
Veranderen.
Ja, kan veranderen. Ja. Okay. Ja, we zijn flink over de tijd gegaan. Het wordt een helse edit, dit van mij. Maar goed, maakt niet uit.
Ik wil een beetje doorstaan.
Nou, ik wil één keer nog even een applaus vragen voor Dana. Dat ze het aan elkaar even drukken. Toch ook een beetje je comfortzone uit, hè?
Dit, ja, zeker.
Heb ik nog nooit gedaan. Maar ik wil jullie allemaal bedanken voor het komen. En zonder publiek, ja, raak ik een reet aan. Deze aflevering komt ook op de open kanalen te staan. Dus dat kun je vanaf aanstaande vrijdag ook luisteren op Spotify. Van ook tegenwoordig weer wat oude afleveringen van ons op. Dus ga die alsjeblieft ook wel luisteren. En ik vond het heel leuk.
Ook?
Ik wil jullie nog heel erg bedanken voor het fijne gesprek.
Dank jullie wel.
Dankjewel.